Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op maandag blikken we De Zeven altijd vooruit op de week die komt. Vandaag doen we dat met professor en Europa-specialist aan de KU Leuven, Steven van Hekken. Goedemorgen, Steven.
Goedemorgen, Bert.
We gingen er vorige week uit met een overleg van de Europese ministers van Energie. En ook deze week zal in het teken staan van die energie. Want het Europees Parlement komt voor het eerst na de zomer weer samen. En zij gaan luisteren naar de State of the Union-toespraak van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De oorzaak van die energiecrisis is de Russische inval in Oekraïne. Daar beweegt een en ander op het terrein. Steven was overlaatst nog in Kiev. Hoe moet het daar nu verder? Zowel intern politiek en ook wat betreft dat beloofde EU-lidmaatschap. En we gaan in op de relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk met de nieuwbakken premier Liz Truss, die deze week vooral bezig zal zijn met de begrafenis van Queen Elizabeth. Het is maandag 12 september.
De zeven van de tijd. 1.
Het Europees Parlement vergadert deze week in Straatsburg. Daarbij is het vooral uitkijken naar woensdag dus. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaat dat parlement toespreken. Die jaarlijkse State of the Union. Wat mogen we daarvan verwachten, Steven?
Ja, voor von der Leyen is het altijd een groot moment. De derde en al de voorlaatste keer dat ze een grote toespraak mag houden over de stand van de Unie. Ik verwacht dat ze aandacht zal besteden aan echte grote thema's. De klimaatcrisis, het energiebeleid en Oekraïne. En ik denk zelfs dat ze met Oekraïne zal beginnen. Dat is natuurlijk iets wat totaal nog niet leefde een jaar geleden. Ze zal wellicht oplijsten wat er allemaal is gebeurd, welke spectaculaire vooruitgang er al gebeurd is, maar ook natuurlijk dat de Europese Unie tot op de dag van vandaag weigert te buigen voor de chantage van Poetin. En dat brengt ons natuurlijk tot de stijgende energieprijzen. Ze zal zich zeker op de borst kloppen wat alle maatregelen die al zijn genomen, met name voor de bevoorradingszekerheid. En we moeten toegeven, dat is een relatief groot succes, want dat is eigenlijk vandaag niet meer aan de orde. Het grote probleem is natuurlijk de enorme prijzen die sinds die maatregelen zijn genomen, zijn gestegen.
Ja, inderdaad. De commissie heeft een soort huiswerk gekregen, zou je kunnen zeggen, van de ministers van Energie afgelopen vrijdag. Die vragen ja, dat prijsplafond voor gas, niet alleen voor gas uit Rusland trouwens, en ook het afromen van de megawinsten bij de verkoop van elektriciteit.
Ja, dat klopt meest in het oog springende. Ook vanuit België is natuurlijk dat er geen prijsplafond zou komen alleen voor Russisch gas, maar voor alle gas. Daar kan ze mee nu aan de slag. Hè. Het zou vreemd zijn mocht ze daar woensdag niet op terugkomen. Dus ik vermoed dat ze dat zeker in haar speech zal verwerken. Of ze ook al klaar zal zijn met wetgevingsvoorstellen, dat zullen we eigenlijk kunnen afleiden uit de zogenaamde letter of intent, de intentieverklaring, waar de commissie eigenlijk oplijst welke wetgevingsinitiatieven ze allemaal zal nemen. De lidstaten kunnen zich dan beginnen voorbereiden. En mogelijk zit daar inderdaad ook al een energieluik in.
Ja, intussen hebben we de commissie die dan het woord komt in de persoon van Ursula von der Leyen. We hebben de ministers al gehad. Hoe zit dat met die Europese Raad, een Europese top, staatsregeringsleiders?
Ja, we hebben Charles Michel wel al zelf gehoord, die onder meer zich bekloeg over het feit dat de Europese Commissie zo traag en zo laat reageerde. Eerlijk gezegd was ik daar niet van onder de indruk. Inderdaad, de staats- of de regeringsleiders, de laatste keer dat ze zijn samengekomen was eind juni, dus voor de zomer. Hij heeft alleszins de mogelijkheid om een extra Europese top samen te roepen, al is het maar om de Commissie extra onder druk te zetten. Dat heeft hij niet gedaan. Dus het ligt een beetje aan de hoofdsteden zelf en aan de Europese Commissie. Eerlijk gezegd had ik bij het begin van de zomer dat wel verwacht. Dat is er voorlopig nog niet gekomen. Het kan nog altijd. Want zelfs op de eerstvolgende Europese top is het wel nog eventjes wachten. Die is trouwens alleen informeel. Dat is begin oktober in maart. Dus het zou, in oktober liever, sorry. Het zou kunnen dat er toch nog een Europese Raad komt. Maar daarvan zal het eerst afwachten zijn welke voorstellen von der Leyen woensdag op tafel zal leggen.
Jean-Michel moet wat voortvarender zijn volgens jou?
Ja, zijn gebrek aan leiderschap is niet nieuw. Ik vond het een beetje goedkoop om op het einde van de zomer dan te komen klagen. Het is net zijn taak om eigenlijk de lidstaten op één lijn te krijgen.
2.
Ook in eigen land breken politici zich het hoofd over de aanpak van de energiecrisis. Zo houdt de Vlaamse regering nu woensdag een extra ministerraad. Was de afgelopen weken gemor ook, met name bij de bedrijfsleider, dat de politiek te traag reageert. Hebben ze een punt, Steven?
Ik denk het wel. Ik denk dat we toch moeten toegeven dat zowel onze Vlaamse als federale excellenties de zomer zijn ingetrokken met de boodschap: ja, alles is onder controle. We zijn niet te afhankelijk van Russisch gas. terwijl het nu ongemakkelijk ontwaken is. Mijn aanvoelen is dat er een zekere aarzeling was om maatregelen te nemen die de bevolking zouden pijn doen. Ik denk dat dat een beetje het post-corona-effect is, waar natuurlijk al die overheden ons dagelijks leven zo hebben ingeperkt. Iedereen heeft nu voor de eerste keer zo'n post-corona kunnen beleven. Vrijheid, blijheid. En het was duidelijk dat de politici niet de partycrashers wilden zijn. We hebben dat trouwens ook gezien, niet alleen bij energie, maar ook bij de droogte. Eigenlijk hebben we die zomer doorgekomen met de hele tijd berichten over droogte, niet alleen elders in Europa, maar ook bij ons, zonder dat er eigenlijk één verregaande maatregel is genomen. En dat breekt er nu natuurlijk zuur op. Ik denk dat ze nu met meer uit de kast zullen moeten komen, maar dat het ook meer gerichte maatregelen zullen zijn. We hebben voor de zomer al heel brede maatregelen gezien. Denk aan de BTW en verlaging die voor alle bedrijven en voor alle gezinnen werkt. Daar willen we nu vanaf en ik denk dat dat een goede zaak is. Het moet komen, de maatregelen moeten dienen voor de bedrijven en de gezinnen die het meest kwetsbaar zijn, niet voor iedereen. Ik denk dat men meer in termen van centen moet werken dan in termen van procenten.
Intussen haalt Poetin de banden aan met niet-westerse bondgenoten. Donderdag ziet hij de Chinese president Xi Jinping in Oezbekistan. Is dat tijdens een internationale top van enkele Aziatische landen. Hoe staat hij ervoor in Oekraïne, Steven? Met wat beweging toch de afgelopen dagen?
Ja, inderdaad. Ik denk dat we nu toch moeten toegeven dat Poetin er veel minder voor goed voor staat dan sommige van zijn critici, maar ook van zijn medestanders ons graag doen en geloven. Dus de gaskraan gaat eigenlijk bijna volledig dicht. Is het niet omdat hij het wilt, is omdat wij er helemaal en vanaf willen raken. En we weten ondertussen dat dat toch niet zo gemakkelijk is om daar een alternatief voor te voorzien. Pijpleidingen en verleg je niet zomaar. Je hebt trouwens ook technologie nodig om nieuwe aan te leggen, waarvoor hij heel sterk afhankelijk is van het Westen. Maar ook natuurlijk op het terrein ziet het er helemaal niet goed uit. We zitten echt in een nieuwe fase in die oorlog, want voor de eerste keer sinds de invasie op 24 februari zitten de Oekraïense strijdkrachten in een offensieve positie en dan nog op twee plaatsen, niet alleen in het zuiden van het land, maar ook in het oosten. Dat is waarschijnlijk toch ook koude douche in Moskou.
Ja, je bent nog niet zo lang geweest, niet zo lang geleden daar ook geweest op studiereis in Oekraïne. Wat was jouw indruk van het land op dit moment?
Ja, klopt. Ik was heel benieuwd om een stad te zien, een hoofdstad te zien van een land dat officieel in oorlog is. Waar natuurlijk op die plek in de hoofdstad niet gevochten wordt, maar toch. Op het eerste zicht merk je daar eigenlijk niet veel van. Het openbaar vervoer werkt, de bars, de restaurants, alles zit vol. En zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden geven. Maar als je natuurlijk iets verder kijkt, ja, dan zie je dat het toch geen normale gang van zaken is.
Ja, inderdaad. Je hebt daar ook verschillende mensen, politici en academici, kunnen spreken. Wat zeggen zij over die politieke situatie, zeg maar?
Ja, een belangrijke factor blijft natuurlijk de oorlog. Men weet natuurlijk wel dat ze van de Europese Unie veel krediet hebben gekregen. Onder meer ook door de toekenning van het statuut van kandidaat-lidstaat, wat op een enorme korte periode is en gebeurd. Eigenlijk willen ze ook opnieuw de critici in het Westen en dan vooral West-Europa ongelijk geven en tonen dat ze wel in staat zullen zijn om op redelijk korte termijn, misschien geen 20 jaar, maar dan toch 10 jaar, volwaardig lid te worden van de Europese Unie. En dan ook op het binnenlandse vlak is er natuurlijk een grote onzekerheid. Wat gaat die oorlog geven? Gaat er een nieuwe partij komen van veteranen? Gaan die zich laten infiltreren in andere partijen of wordt dat een nieuwe politieke factor? Dat maakt misschien de president niet zenuwachtig. Ik denk dat Zelensky, als hij geen grote militaire nederlaag leidt, wel kan rekenen op een tweede termijn. Maar natuurlijk voor de politieke partijen zelf. Er zijn nog niet onmiddellijk verkiezingen, maar toch, men denkt daar toch aan wat het effect zal zijn van de oorlog op hun positie. En dat maakt vele politici zenuwachtig, zo heb ik daar kunnen ervaren.
Vier. Woensdag verwachten we een arrest van het Europees Hof in Luxemburg. Een arrest in de zaak van Google en het moederbedrijf Alphabet. 4 jaar geleden kreeg dat van de Europese Commissie een boete van 4,34 miljard euro, omdat het de concurrentieregels overtreden heeft. Het bedrijf zou zijn besturingssysteem Google Android misbruiken om de eigen Google zoekmachine te bevoordelen. Alphabet daar niet mee eens natuurlijk, vecht de boete aan in Luxemburg. Steven, ja, dat is een zoveelste voorbeeld. De strijd zou je kunnen zeggen, hè? De Europese Unie tegen die grote reuzen van Silicon Valley.
Ja, klopt, want het is zeker niet de eerste. Het zal ook wellicht niet de laatste case zijn. Er zijn al die grote zaken geweest tegen Facebook, ook tegen Microsoft en tegen Apple. Nu is de andere van die grote vier aan de beurt, enfin, is al aan de beurt geweest, hè, maar Google bestrijdt het feit dat ze boete moeten betalen en ook de omvang van de boete. Ja, het toont nog maar eens dat Europa wel in staat is om haar mannetje te staan tegen die big tech firms, die trouwens Amerikaans zijn. Hè. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat men in de Verenigde Staten niet treurig is omwille van die zaken, omdat wij eigenlijk voor hen het vuile werk opknappen. Zij vinden natuurlijk ook dat die grote big tech-spelers een dominante positie op de markt misbruiken.
Vijf. Het Amerikaans ministerie van Arbeid publiceert dinsdag inflatiecijfers voor de maand augustus. Economen verwachten een daling van 8,5% in juli nog naar 8,1% die dat dan in augustus zouden zijn. Wijzen daarbij vooral op de daling van de benzineprijs. Hoe dan ook, die inflatiecijfers zullen mee bepalen of de Amerikaanse centrale bank, de Fed, op 21 september de rente met 50 dan wel met 75 basispunten zal verhogen. Het lijkt een beetje op vorige week toen dat ook de vraag was in de Europese centrale bank, de ECB. Het is daar uiteindelijk 75 basispunten geworden. Opvallend daar was ook onmiddellijk hoe de voorzitter, Christine Lagarde van de ECB, zich verweerde tegen de kritiek dat de ECB te traag reageert op alles wat er nu gebeurt qua inflatie, trager alvast dan de Fed. Steven, dat is kritiek die economen geven. Met jouw contacten binnen de Europese politiek, hoe is daar het sentiment ten opzichte van die ECB?
Ja, hetzelfde gevoel leeft er natuurlijk wel, hè, dat de ECB zich een beetje heeft laten vangen, dat ze nu iets te laat en iets te traag reageert. Anderzijds weten we natuurlijk veel meer dan in het begin van dit jaar. In het begin van dit jaar had ook niemand voorzien dat die energieprijzen zo uit de pan zouden swingen. En ondertussen weten we natuurlijk dat daar wel op moet gereageerd worden, zonder dat iemand daar eigenlijk controle over heeft. Dat is toch een andere soort boord et tabel, hè, die men in Frankfurt moet bekijken. Dat is geen loonontwikkeling, dat zijn niet staatsschulden waar we min of meer toch controle kan over behouden. Het is echt een externe factor en dat maakt het voor de Europese Centrale Bank een heel moeilijke afweging. Gevoeld dat de haviken, de zogenaamde haviken, het nu aan het halen zijn. Diegenen die vinden dat er niet meer geld in de economie moet worden gepompt om die te ondersteunen, maar dat eerder de inflatie moet worden beteugeld. Dat is trouwens nog altijd wel de eerste doelstelling van de ECB. Dus de inflatie trachten te richten naar maximum 2%. Niet minder, maar zeker ook en niet meer.
6. En ook in het Verenigd Koninkrijk worden deze week inflatiecijfers bekendgemaakt. Woensdag is dat. Al zijn ze daar, Steven, deze dagen meer bezig met het Koningshuis. Een 10-daags protocol dat loopt sinds het overlijden van Queen Elizabeth vorige donderdag alweer. Helemaal tot die dag van de grote staatsbegrafenis volgende week maandag. Hoe kijk jij daarnaar, Steven?
Met heel veel fascinatie, zoals veel mensen, denk ik. Het is toch redelijk spectaculair wat daar gebeurt. Binnen de 48 uur niet alleen een regeringswissel, maar ook een wissel van staatshoofd. Ik ken nu echt geen voorbeelden waar dat, van andere landen waar dat ook nog eens is gebeurd. Maar tegelijk denk ik dat we ook moeten toegeven dat het ook bijzonder irrelevant is. Of Queen Elizabeth nu de volgende week maandag, een dag eerder, of welke ceremonie ook, dat verandert natuurlijk niets aan de gasprijzen, aan de inflatie. Dus de slechte vooruitzichten voor het Verenigd Koninkrijk blijven wat ze zijn. En zelfs met een eerste minister zal dat niet veranderen. De toon zal misschien veranderen, iets minder brutaal, misschien zelfs scherper dan Boris Johnson. Maar ook voor Liz Truss maakt dat eigenlijk, enfin, voor het Verenigd Koninkrijk maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit dat er nu een nieuwe eerste minister is naast een nieuw staatshoofd, denk ik. Ja,
en voor ons, bedoel ik dan als Europese Unie ten opzichte van het VK, zal dat veel veranderen?
Ja, daar maakt het eigenlijk nog veel minder uit. Ja. Zelfs als Liz Truss het niet gehaald zou hebben, eigenlijk blijven de grote lijnen ongewijzigd. Dat wisten we al uit de campagne van de voorzittersverkiezingen van de Conservative Party. Voor ons, denk ik, in de Europese Unie zijn er nu twee grote dossiers belangrijk. In de eerste plaats Oekraïne. En daar weten we dat ze eigenlijk de lijn van Boris Johnson zullen verder zetten. Dat is ook al gebleken in de eerste speeches. Onverkorte steun aan Kiev en zeer kritische houding ten aanzien van Poetin. Het andere heikele dossier is Noord-Ierland. En daar is het bang afwachten. Noord-Ierland zit in een heel moeilijke situatie omdat er nog geen regering is gevormd. De Europese Unie zou dat graag zien gebeuren. Ook om de toestand daar wat te stabiliseren. Maar het is eigenlijk vanuit Londen dat er olie op het vuur wordt gegoten. Liz Truss zou eigenlijk het akkoord met de Europese Unie willen openbreken, het zogenaamde Noord-Ierland-protocol, met name artikel 16 triggeren, wat betekent dat ze eigenlijk unilateraal allerlei maatregelen kan nemen die de al precaire situatie in Noord-Ierland voor de Europese Unie alleen maar erger zouden maken.
7.
En een ander, ja, minder bekend gevolg, Steven, van die rouwperiode in het VK is de annulatie van het partijcongres van de Liberal Democrats, de Lib Dems, zoals we zeggen. Op zich niet zo relevant, maar is wel een indicatie van iets wat in jouw, de wereld der politicologen, toch wel een seizoen is. Het partijcongres, een seizoen dat eraan komt. Dat is wel opvallend, hè, dat er nu die hele serie opstart.
Ja, inderdaad. De Lib Dems die zijn eraan voor de moeite. Ze gaan zelfs een partijcongres in Brighton niet eens uitstellen. Het is gewoon misschien volgend jaar dat ze nog eens samenkomen. Maar inderdaad, dat is een beetje typisch aan deze periode van het jaar. Wij kennen bij ons de rentree-interviews en dan later de septemberverklaring om het Vlaamse politieke jaar af te trappen. En de State of the Union dan van Alexander De Croo, de eerste minister, om in de wetstraat ook het federale gedeelte de zaak op gang te trekken. In een aantal andere landen gebeurt dat ook traditioneel door het organiseren van grootschalige partijcongressen. Dat is inderdaad in het Verenigd Koninkrijk voor. Zo ook zo, die van Labour en de Conservatives, die vallen in principe buiten de rouwperiode, dus die zouden nog wel eens kunnen doorgaan. Maar ook in Duitsland bijvoorbeeld is dat traditie. Afgelopen weekend hebben de Duitse Christdemocraten verzamelen geblazen in Hannover, met daar een heel felle discussie over de rol van vrouwenquota in een eigen partij. Organen. De vrouwen hebben het daar gehaald, dus het moet gedaan zijn met het feit dat het alleen Merkel is voor de rest die een mannenpartij bestuurt. Met, ironie, een man aan het hoofd, Friedrich Merz, gaan ze nu toch werk maken van de vervrouwelijking van de partij. Bij ons is dat niet meteen de gewoonte, maar we zien toch ook dat een van de regeringspartijen, met name Open VLD, volgend weekend verzamelen blaast. Dus ja, de focus op de interne keuken van de partij en wat zij zullen beslissen, is ook iets wat in deze periode van het jaar terug op gang komt.
Daarmee zit de eerste de zeven van deze week er weer op. Dankjewel voor de komst hier ook naar de studio, Steven van Eck.
Graag gedaan.
En een fijne dag nog voor iedereen. Wij beginnen alvast aan de zeven van morgen.
Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.